Goedemorgen. Als het... Als het goed is, zien we je achter en zien jullie hier thuis. Geloof maakt het verschil in barre tijden. Mozes als voorbeeld. Als mensen heb je een voorbeeld nodig. En toen ik dacht aan een voorbeeld uit de Bijbel, toen dacht ik aan Mozes. Waarom aan Mozes? Joël heeft er al iets van gezegd. Het is een aangrijpend verhaal. Maar twee gedachten waarom ik aan Mozes denk, is dat hij mij heeft leren zien door twee vragen van hem, wie God voor mij is. Hij vroeg, toen hij een hele moeilijke opdracht kreeg, wie bent u? En toen zei God, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent dat hij er altijd, altijd voor je is. De tweede keer, toen hij het volk leidde, stelde hij weer een vraag. Laat mij uw heerlijkheid zien. Dat is een impertinente vraag eigenlijk als mens. Maar hij vroeg het wel. En toen zei de Heere, na verloop van tijd, ik zal je mijn goede tierenheid laten zien. En toen toonde hij zijn liefde, zijn genade en zijn barmhartigheid. Een paar weken geleden is een hele beroemde theoloog overleden, meneer Pekker. Hij heeft heel veel invloed gehad in het evangelische terrein, op veel gelovigen. En hij zei het ook in een van zijn boeken, wijst hij hier in het bijzonder op. En toen resoneerde iets in mijn hart en zei, ja, dat is voor mij ook. Die twee vragen die zijn beslissend om naar God te kijken. Iets van Gods heerlijkheid zien en wie bent u eigenlijk hier? We gaan vandaag terug verder in het leven van Mozes. Bij zijn geboorte en dan zie je dat het geloof het verschil maakt in barre tijden. Al de gebeurtenissen die ik vandaag zal noemen, vonden plaats in een tijd dat Mozes in een crisis zat. Of zijn ouders. Geloof maakt absoluut het verschil. Bram heeft al even gerefereerd aan de Libanon. Verschrikkelijke gebeurtenis. Waar de mensen een menselijke regering hadden gemaakt. Een vereniging van godsdiensten. Die zouden het land wel besturen. Als je ziet wat de consequenties zijn, wanbestuur. Alleen voor zichzelf en naar het volk en wat het volk nodig heeft, wordt niet gekeken. Barre tijden. Wij leven in de tijd van COVID. Ook dat zijn in zekere zin barre tijden. Ik heb ze nooit meegemaakt. En wanneer die eindigen, weten we ook niet. De hoop is op een virus. Maar of dat komt, weten we niet. Maar, wat? Vaccin, sorry. Als er een vaccin komt, dankjewel. En of er een hoop is er. Maar we weten het gewoon niet. Maar binnen, bij Mozes hebben we gezien dat niet zo wanhopig hoeft te zijn. We weten, zoals Joelle zei, geloof is vertrouwen. Leven door geloof. Het komt uit Hebreeën 11, maar van tevoren staan er nog een paar teksten in Hebreeën 10, waar ik eerst mee zal beginnen. Dat je in moeilijke tijden heb je volharding nodig. Je moet volhouden, staat daar. Je hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. God heeft ons beloofd, maar we hebben volharding nodig om die te ontvangen. Deel van die belofte is dat het nog een korte tijd is. En hij die komt, zal komen en hij zal niet uitblijven. Ja, Vijverdraad heeft daar een paar weken geleden over gesproken, dat die komst en die belofte zeker zijn. En dan komt er een tekst, die staat 3 keer in het Nieuwe Testament. Maar mijn gelovige, maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. We kennen die tekst uit Romeinen en uit Galaten. Daar wordt de nadruk op gelegd op rechtvaardiging. Het zaligmakende geloof. Maar hier ligt de nadruk op door geloof leven. En daar ga ik het vanmorgen in het bijzonder over hebben. Wat voor geloof is dit dan? Geloof is vertrouwen op God, op zijn liefde, op zijn kracht, op zijn beloften. Dit wordt ook vaak vertaald met trouw. Geloven is vertrouwen, omdat we vertrouwen op een betrouwbare God. Het is rekenen op iemands trouw. Zoals ik al gezegd heb, is niet het geloof waardoor je behouden wordt van een vijand van God tot een kind van God. Er staat geen lidwoord. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Het gaat niet om de geloofsgoed of de geloofsdaad. Het geeft een antwoord op de vraag, wat is geloven nu eigenlijk? Wat is leven door geloof? Wat werkt geloof uit in je leven? Het gaat dus hier om datgene wat daarop volgt, op die ene geloofsdaad, waardoor je van een vijand van God een kind van God bent geworden. En wat je de geloofstrouw, waardoor je als gelovige de weg van geloof moet leren gaan, dwars door alle tegenslagen, beproevingen en verdrukkingen heen. Totdat je het einde van de geloofsweg bereikt, de behoudenis, het hemels vaderland. Het geloof in een God die je kunt vertrouwen op zijn woord, onder alle omstandigheden en situaties van het leven. Vanaf het moment dat je tot geloof gekomen bent, tot het einde van je geloofsreis. Er staat hier geen definitie van geloof, maar enkel belangrijke kenmerken. Dit geloof is de zekerheid, andere mensen vertalen fundament, basis, vertrouwen, van en op de dingen waar je op hoopt, die gebaseerd zijn op Gods beloften. Diep van binnen ben je overtuigd van wat je niet ziet. Hier zie je de kracht en de uitwerking van het geloof. Het geeft ons de innerlijke kracht en de zekerheid, de volharding, de moed om onze reis op aarde te volbrengen, zodat we veilig aan zullen komen. Het heeft 2 dimensies, eentje in de tijd en eentje in de ruimte. Je kijkt vooruit en je kijkt naar boven. Vooruitkijken is niet voldoende. Dat doen we met het verwachten naar de hoop, bijvoorbeeld naar een vaccin. Dan kijken we vooruit. Maar ik heb nog nergens gehoord dat er een regering is die zegt, we kijken ook naar boven bij deze hoop. Dus dat zijn 2 belangrijke aspecten. Dit heerlijke vooruitzicht geeft ons nu de kracht om vol vertrouwen vol te houden en de tegenwoordige moeilijkheden te overwinnen. Bij de aartsvaders vinden we dat heel, heel sterk. Door omhoog te zien naar wat men niet ziet. De onzichtbare God en Christus in de hemel, het onzichtbare heiligdom, de overtuiging van deze werkelijkheid die aan onze kant staan, geeft ons kracht te midden van de moeilijkheden in deze zichtbare wereld. Vooral die toekomstdimensie, die zien we bij Mozes heel sterk. In de Hebreeën 11 lezen we deze teksten. Ik lees die even voor. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren werd, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Dat is de eerste keer dat hier geloof staat. Door het geloof weigerde Mozes toen hij groot geworden was een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij de voorkeur eraan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Door het geloof verliet hij Egypte zonder toorn, zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig en zag, als zag hij de onzichtbare. Bram heeft dat al genoemd. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet aanraakte. We zien hier 4 keer geloof staan. Het gaat om 80 jaren van Mozes leven. Van zijn geboorte tot en met de viering van het Pascha. Van zijn laatste 40 jaar zien we van Mozes geen geloofsdaden meer. Maar hij leefde wel uit dat geloof waarvan hier de basis is gelegd. Bij Mozes' ouders. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was. Zij vreesden het gebod van de koning niet. Zijn ouders leefden in barre tijden. Er was een doodsvonnis over alle pasgeboren jongetjes uitgesproken. En dan moest iedereen die in het land Egypte woonde, moest elke pasgeboren baby in het water, de jongen in het water van de Nijl gooien. Maar zijn ouders deden dat niet. Zij waren niet bang voor het bevel van de koning. Dat ze niet deden, zou hun eigen kopje eraan gaan. Omdat ze zagen dat het kind mooi was. Ze zagen iets in Mozes van zijn bestemming. En het enige wat het kan, dat je die ogen geeft, is het geloofsoog. Het geloofs. En we hebben ouders in ons midden die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Omdat iedereen adviseert, doden en zij zien iets moois. En dat is heftig. Bij Mozes' ouders hebben het ook gezien. En na die 3 maanden, dan blijkt dat ze hem niet langer thuis kunnen houden. En dan treedt er volgens mij weer een geloofsdaad op bij de moeder. Zij heeft de geschiedenis gehoord. Ze heeft het verhaal van Noach gehoord. Waarin God een oordeel over water had uitgesproken, door water heen. En wat was de oplossing toen? Ga, maak een ark en ga daarin. Dus ik denk dat zij als het ware het voorbeeld van Noach heeft gebruikt en zegt, nou, hoe kan ik Mozes redden? En laat het verder maar aan God over. Niet dat ze dat helemaal blindelings heeft gedaan, ze heeft haar dochter neergezet, enzovoort, enzovoort. Dus je heeft haar verstand ook niet uitgeschakeld. Maar je ziet hier toch 2 mooie dingen. In zo'n geval, praktisch voor ons, onze overheid kan ons dingen opleggen. En normaal gesproken moeten wij onze overheden gehoorzamen. Maar er is 1 uitzondering, als het ingaat tegen het gebod van God, dan worden wij geacht God te gehoorzamen. Voor degene die ernaar wil kijken, staat dat in Handelingen, in het begin van de Handelingen. Mozes' keuze voor. Waar koos hij voor? Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde. En de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Ongelooflijk. Als je dit leest, zegt hij, waar haalt hij dat vandaan, die schrijver van de Hebreeënbrief? Als ik Exodus lees, dan lees ik het allemaal niet. Hè? De smaad van Christus, lees ik niks van. Enzovoort. Mooie dingen, de onzienlijke zien, lezen we ook niks van. We zien dat hij daar door de farao's dochter wordt opgevoed, De Handelingen zegt dat hij machtig werd in woord en werken. Dus hij kreeg de beste opleiding die je kon bereiken. Maar Mozes die kiest, en nu ga ik eigenlijk verder bij wat Bram vorige zei, keuzes maken. Mozes kiest hier heel duidelijk. Hij kiest hier voor een radicaal andere levensstijl. En hier zien we de impact van zijn eerste levensjaren bij zijn eigen moeder en het volk van God. Weigeren, dit is afzien van om zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat betekent een kleinzoon van Farao, voorrechten, macht, reputatie, tijdelijk van de zonde te genieten, het schatten van Egypte. En hij kiest voor een slechte behandeling met het volk van God en de smaad van Christus. Ik wil daar even iets op nemen. Ook wij moeten keuzes maken. En soms betekent dat kiezen voor het volk van God. Dat betekent niet altijd succes of roem of eer. Maar je kiest voor degene die Gods volk genoemd worden. Of ze nu hier zijn of ergens anders. Waar ook ter wereld. Je kiest. En daardoor moet je soms, en hier staat, de smaad van Christus dragen. Als waar hetzelfde lijden meemaken wat Christus ook geleden heeft. Want als we met hem lijden, dan zullen we ook met hem heersen. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als we inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Zoals gezegd, wat is de smaad van Christus? Kiezen voor het volk van God. En vluchten van de genietingen van je positie van de zonde. Mozes' krachtbron. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. De uiterste consequentie van die geloofskeuze was Egypte te verlaten en zijn schepen als het ware achter zich te verbranden. Ik denk niet dat Mozes gevlucht is omdat hij bang was voor de farao. Nee, hij had al eerder besloten om niet in de weg van farao te gaan. En de uiterste consequentie is dat hij alleen te vroeg dacht dat hij de verlosser van Israël zou zijn. En door een domme actie, als het ware de toorn van de aardse overheid, zijn adoptie, grootvader als het ware achter zich aankreeg. Maar hier staat duidelijk, door het geloof verliet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Dan gaan we naar het laatste. Ook een barre situatie. Het gebeurde in de nacht dat het oordeel over Egypte is uitgesproken. Alle eerstgeborenen zullen door de verderfengel ter dood gebracht worden. En de Israëlieten zijn niet uitgezonderd. Ook daar zijn eerstgeboren zonen. Ook zij zullen gedood worden. Behalve als ze geloven in wat God zegt. Als ze geloven in de kracht van het bloed van het lam. En ze zullen nog iets moeten doen. Ze zullen een lam moeten slachten, wat ze dagenlang vertroeteld hebben. En ze zullen van het bloed moeten pakken en strijken aan de deurposten van hun huis. En dan zal de verderfengel voorbij gaan. Ook wij mogen in het bewustzijn straks ook het avondmaal vieren. Omdat onze verderfengel voorbij is gegaan. Wij kunnen ook schuilen achter dat bloed. Want ook ons Pascha Christus is geslacht. En we mogen feest vieren en denken aan wat hij voor ons heeft gedaan. Eten van het brood en drinken van de wijn. Geloof maakt dus het verschil voor heel je leven. Of je nu jong bent en hulpeloos, ben je vaak afhankelijk van het geloof van je ouders of de gelovigen die om je heen staan. Als je groot geworden bent en op het toppunt van je kennen en kunnen bent gekomen, dan moet je keuzes maken. Ga ik hiermee door Of kies ik voor Gods weg? Als je verantwoordelijkheid van God voor anderen hebt gekregen, zoals Mozes toen hij uit het land, het volk uit het land moest gaan leiden, toen moest hij het voorbeeld geven als ware eerst het lam slachten en aan de deurposten strijken. Dus juist ook als het barre tijden zijn, hoe de omstandigheden en de situaties ook zijn. God zegen, schuil achter het lam.